Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Wout en Vlamink.
Welkom, we gaan het hebben over de grootste koers van het jaar, de Ronde van Frankrijk. Wie pakt het geel, Pogacar of toch opnieuw Vingegaard? Of krijgen we een verrassing? Gaat Jasper Philipsen het groen veroveren? Van welke Belgen mogen we het een en ander verwachten? Wat zijn de cruciale etappes? Je komt het allemaal te weten in deze podcast. Michel Wuits, de Tour, dat is toch nog altijd de koers van het jaar. Hè?
Ik wou dat ik er naartoe mocht. Maar ik ga alles bekijken van Scherpenheuvel uit en van Antwerpen uit. En dat heeft ook natuurlijk wel zijn charme, omdat je dan toch wel beter kunt beoordelen. Je beoordeelt beter als je achterover ligt in je zetel, dan dat je er met je neus op zit en je er moet over praten.
Dat klopt helemaal, maar het is ook wel leuk om erbij te zijn.
Uiteraard.
Jan Bakelands, je hebt de Tour meermaals gereden. Je hebt ooit de heilige gele trui gedragen. Wat is jouw verhouding eigenlijk tot de Ronde van Frankrijk? Een liefde-haat-verhouding, zoals bij veel renners?
Nee, volledig liefde. Ik kon dat heel moeilijk plaatsen als ik er niet bij was. Ik vond het fantastisch leuk en een eer om deel van uit te maken. En ja, het is altijd raar om op tv te moeten volgen als actief renner. En ja, nu als pas gestopt renner zal het eigenlijk ook wel een beetje knagen af en toe dat ik daar niet meer bij ben. De rest dat mis je minder, maar ja, de Tour dat blijft toch het evenement van het jaar. En ja, daarbij zijn, dat kan je jaar maken of kraken.
Ik was smoorverliefd op mijn commentaarpositie. Ik had een bloedhekel aan de technische zone.
Leg uit.
Zoveel chaos, zoveel draden, zoveel auto's, zoveel vrachtwagens, zoveel zendmasten. Ik had er een bloedhekel aan. Ik heb daar 17 trolleys aan verspeeld, aan al dat dradenwerk. Ik kon er dan niet verder werken.
Ja, het is wel indrukwekkend.
Het heeft me een bom gekost.
Het is groots, hè? Ja. De Ronde van Frankrijk, op alle manieren.
Het is zo groot dat het drukkend is.
Ja, het klopt helemaal. En soms vermoeiend daardoor. Maar goed, we gaan het hebben eerst over de strijd voor de gele trui. Pogacar versus Vingegaard. Is het zo simpel, Michel?
Ja. Ja, het is zo simpel. Het is zo simpel. En ik vraag me af wat het strijdplan zal zijn van Jumbo-Visma met Vingegaard. Gaan ze een poging doen om Pogacar, van wie men misschien vermoedt dat hij nog niet helemaal pronto klaar zal zijn, vanwege zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik, gaan ze onmiddellijk alle registers openen op een terrein in een regio die zich daartoe leent?
Ja, dat wordt eigenlijk inderdaad wel te vragen, maar... Als ik kijk naar wat Tadej Pogacar afgelopen week heeft gedaan. Hij is Sloveens kampioen tijdrijden geworden. Hij is Sloveens kampioen op de weg geworden. Oké, het is een Sloveens kampioenschap. Dat staat niet echt in verhouding tot de kwaliteit aan deelnemers in de Ronde van Frankrijk. Maar het zegt toch wel dat hij klaar is.
Ja, absoluut. Ik denk dat hij er 100% klaar voor is. Hij heeft zijn tijd genomen om die blessure te verwerken. Step by step gewerkt. De Ronde van Slovenië, die initieel in zijn programma zat eruit gelaten. Ik denk dat hij goed genoeg had geweest om daar ook te komen meerijden en te komen winnen. Maar ze hebben ja, er 100% voor gekozen om alles op de Tour te zetten. En ik denk dat een valabele beslissing gaat blijken binnen dit en een week.
Die twee heren hebben een totaal andere voorbereiding gehad. Pogacar natuurlijk, ja, die blessure, Luik-Bastenaken-Luik, de val. Als we kijken naar Vingegaard, hij wint de Dauphiné. Dat was toch wel indrukwekkend, moet ik zeggen, Michel.
Het was alsof er maar één jongen meedeed. Ik stond iedere keer versteld bij zijn aanvalswerk, hoe passief de anderen daarmee omgingen. Ik zag hem bijvoorbeeld in de slotrit op La Bastille attackeren. Weliswaar een eindje na Ciccone. En dan nam hij binnenkant bocht waar het zeer stijl was. En er was niemand die reageerde. Überhaupt niemand. En dat was eigenlijk de dagen daarvoor ook zo. Dus men legt zich daarbij neer dat hij te snel gaat. Daar staat tegenover dat voor mij de krachtenverhoudingen, dat die klaar en duidelijk waren in Parijs-Nice. Toen stak Pogacar er een eind bovenuit en zag je nagenoeg hetzelfde beeld. Pogacar die in de slotetappe op de moeilijke nieuwe kant naar de Col d'Huez toe wegreed. En Gaudu en Vingegaard die zonder verhaal bleven. Dat is nu enigszins veranderd door die vermaladeide stukken weg die niet meer aanvaardbaar zijn in Luik-Bastenaken-Luik.
Wat is nu de ideale weg naar de Ronde van Frankrijk? Als je de Tour wil winnen, Vingegaard doet het met rondes Dauphiné, Ronde van het Baskeland, Parijs-Nice, Pogacar. Doet ook wel wat rondes uiteraard, maar ook heel veel eendagskoersen. Wat is nu het ideale, Jan?
Ja, ik denk gezien het voorjaar van Pogacar dat eigenlijk bijna een zegen is dat hij misschien gevallen is. Daardoor heeft hij die laatste voorbereidingskoers, de Ronde van Slovenië, overgeslagen en eigenlijk een iets of wat verplichte rustperiode moeten inlassen. En dat zou in de derde week wel in zijn voordeel kunnen spelen, dat hij daar toch de frisheid heeft die hij vorig jaar, vond ik, wel begon te mankeren. In het begin van de Tour, laat ons wel wezen, vorig jaar was Pogacar misschien wel de betere van Vingegaard. Ook de handigere, we denken aan de etappen over de kasseien. Maar dan in de laatste week, dan begon het toch wel echt duidelijk in het voordeel van Vingegaard te kantelen. Zeker de etappe die aankwam, denk ik, op Otakam, waar Wout van Aert echt heel sterk was.
Indrukwekkend.
Dus wat Jumbo-Visma voor mij de laatste jaar wel bewezen heeft, ze hebben echt een voorbereiding in de vingers. Ze weten hoe ze dat moeten aanpakken. Het is tot op de minuut eigenlijk bijna uitgeteld en uitgecalculeerd. Wat je moet eten, hoeveel kilometer je moet trainen. En ze enteren dat eigenlijk jaar na jaar over. Op die groep die de Tour gaat rijden. Ook dit jaar eigenlijk quasi dezelfde voorbereiding. Stage in Sierra Nevada. De conditie aftoetsen en echt rijden om te winnen in de Dauphiné. En dan nog een extra stage van een dag of 10 erbovenop. Degene die in dienst zullen rijden, die het kampioenschap rijden. En dan start naar de Tour. Bij Wout van Aert was er dit jaar een beetje een afwijking van dat plan. Ik denk dat hij wel een beetje was uitgekeken op de Dauphiné.
Dat is ook zo, dat heeft hij ook gezegd. Ronde van Zwitserland, even een andere prikkel.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Zien we een even goede Wout van Aert. Ik heb in het verleden vaak vastgesteld dat toch hun A-ploeg in de Dauphiné zat en dat daar die voorbereiding echt perfect op punt stond. En nu hebben ze misschien iets moeten veranderen in dat stramiem en kijken of dat even goed gewerkt heeft. Ik ben benieuwd.
Ik hoop dat hij wat meer ademruimte krijgt, dat hij zich niet meer zal moeten opofferen in een wel zeer zware passage in de Alpen om te doen wat hij daar vorig jaar gedaan heeft in de eerste etappes in de Ronde van Frankrijk. Om bijvoorbeeld op Otakam nog een eind mee te gaan en nog derde te worden. Ik hoop dat dat nu allemaal niet meer moet, omdat hij ook toch nog graag wereldkampioen wil worden in Glasgow.
En hij kan zich wellicht ook alleen maar focussen op eventueel een paar etappezeges in het beste geval. En dan de kopman bijstaan en niet voor die groene trui gaan. Dat is toch al een groot verschil.
Ik hoop dat hij daar kan van afblijven. Dat hoop ik voor hem. Ik denk dat er tal van supporters zeggen van maar wat zeg je nu? Maar ik hoop het voor hem dat hij dat uit zijn hoofd kan zetten. Maar laat hem 2 of 3 etappes winnen. Dan staat hij daar van boven.
Dat is
en dan
zo.
Komt dat temperament boven. Bovendien, wat fundamenteel is aan Van Aert, aan zijn karakter, dat is dienstbaarheid. Ja. Hij doet dat graag, zich opofferen voor het geheel. En in dit geval voor Vingegaard, met wie hij blijkbaar ook nog goed overeenkomt.
Maar ik heb wel de indruk, als Wout Van Aert zegt, van kijk, ik ga niet voor de groene trui gaan, dat temperament dan geen rol speelt. Dan kan hij dat volledig van zich afzetten. Dat is toch iemand anders dan bijvoorbeeld Remco Evenepoel, die dan alles wil winnen en er ook voor zal gaan. Van Aert is iemand met een plan en die gaat dat ook meer uitvoeren. Dat is mijn indruk.
Ja, dat klopt. Zijn grootste sterkte voor mij is dat hij een plan maakt en zich daar ook wel echt op richt. En dan mag dat bij voor- of bij tegenspoed zijn. Hij blijft bij het plan. Hij zal daar zelden van afwerken. Dat toont altijd weer zijn enorme mentale sterkte aan voor mij.
Ik denk dat we het snel gaan zien. Als hij niet gaat deelnemen aan de fameuze grote tussensprint, dan weten we het.
Ja, maar we vergeten één ding. Hè. Vorig jaar heeft hij de groene trui gewonnen met bijna het dubbel aantal punten van de tweede. Eigenlijk moet hem de groene trui niet winnen met 100 of 150 punten voorsprong. Met 1 punt voorsprong is genoeg.
Dus het kan zijn dat hij hem toch per azar meepakt.
Voilà, daar wil ik eigenlijk naartoe. Dus niks staat dat in de weg.
Een beetje Frans, weet je. Ja. In de trein van de Tour.
Maar wat vinden we eigenlijk van Wout van Aert? Heeft hij in Zwitserland en op de BK's tijdrijden en op de weg kunnen overtuigen voor jullie?
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bij Van Aert sinds die Tour van 2022, waarin hij alles gegeven heeft, waarin hij dieper ging dan je diep kon gaan, dat hij niet meer aan zijn doelen geraakt is die hij vooropgesteld is. Of heeft.
Ik vind een harde conclusie momenteel, want laat ons niet vergeten, vorig jaar augustus, die harde Tour achter de rug. Hij wint in Plouay. Hij laat zich eigenlijk vloeren door zijn eigen schuld in Hamburg. Hij wint in Montreal. Nee, werd geklopt in Montreal. Nee. Door Pogacar wel.
Het bleef alleen bij de grote prijs van Ploeg.
Maar hij werd daar ook tweede. Dus ja, en geklopt worden van Pogacar, dat is nu ook niet bepaald een onheer. Nee. Dan inderdaad, het WK viel wel wat tegen.
Maar je weet hoe het gaat op dat niveau, hè, Jan. Als je op het niveau van Van Aert zit, dan is het winnen, hè, voor het grote publiek. Hè.
Ja, dat is waar.
Dat is hard,
qua overwinningen is het sindsdien misschien zelfs iets minder geweest dan hij zelf had verwacht. We kunnen natuurlijk er niet aan voorbij dat hij er vaak dichtbij was. Maar ja, ook dit voorjaar was Van der Poel eigenlijk wel de betere. Toch zeker in zaken overwinningen, of belangrijke overwinningen. En heeft Wout het, ja, deels door zichzelf. Hij had geen twijfelgem niet moeten weggeven. Met ietsje minder moeten doen. Maar ja, nu, het is moeilijk conclusies trekken uit de Ronde van Zwitserland, die toch vooral getekend is door het overlijden van Gino Meder. Ja. Waarbij de belangrijkste ritten die Wout lagen, ja.
Daar ben ik het mee eens. Het is wel zo dat hij ook zelf zei van de Ronde van Vlaanderen, dat heb ik nu beseft, zoals dat nu uitgetekend is, dat parcours, dan wordt dat een probleem voor mij en zal dat een probleem blijven, want dat gaat meer en meer in de richting van lichtgewichten die daar hun werk van maken, zoals Pogacar.
Mm-hmm. Maar goed, we mogen ook niet vergeten dat hij Parijs-Roubaix had kunnen winnen zonder die lekke band. Dus... Goed, we zullen wel zien wat Wout van Aert zal doen in de Ronde van Frankrijk.
Het WK is twee keer voor hem een boost geweest.
Ja, en toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ik gisteren een vorm van ontgoocheling voelde bij hem op het einde van
maar
dat
WK. Maar dat snap
BK.
Ik. Hè. Ik heb WK zelf gereden. Dat is een koers bij uitstek waar een beslissing tot een al dan niet juiste beslissing tot een resultaat leidt. Want als Wout gisteren zijn benen spaart, krijgen we één. Als hij niet meegaat in die vroege vlucht, krijgen we één een heel andere wedstrijd. Krijgen we een veel gemakkelijker wedstrijd. Zal Philipsen allicht veel meer meedoen dan dat hij nu meegedaan heeft.
Steek benoot in die vlucht in plaats van Van Aert en je krijgt een andere finale.
Dat is bizar, dat is zijn job eigenlijk. Maar dan kan Jumbo-Visma ook weer niet achteruit leunen. En dan gaat Quickstep bijvoorbeeld met Tim de Klerk niet achter die vlucht rijden, want dan zeggen die, ja, Lampard tegen benoot. Ja, laat maar komen. Mm-hmm. En ja, dan krijg je weer een heel andere koers. En door hoe dat het dubbeltje valt, kreeg er nu gisteren een heel speciale en zware koers, waaruit Remco zijn voordeel weet te halen. Hij rijdt uiteindelijk iedereen kapot, maar voor hetzelfde geld was het een heel andere, veel gemakkelijkere wedstrijd
maar
geweest.
En reizen misschien met z'n tweeën, de rest kapot.
Maar kunnen we dus zeggen dat Wout van Aert ervoor gezorgd heeft dat Remco Evenepoel Belgisch kampioen is
absoluut.
Geworden?
Voor mij wel. Absoluut. Remco mag een kaartje opsturen.
Dat hadden we al door. Als hij daarmee bezig was, en vooral toen hij nog doorging met Lampaard. Ik wil hier mijn grote dank uitspreken jegens Lampaard, dat hij dat meegedaan heeft.
Mm-hmm. Het
tof. De rest zou daar een voorbeeld kunnen aannemen, vind ik.
Remco Evenepoel heeft dat gezegd.
Nee. Ik zeg dat nu over Lampaard.
Ja, Lampaard zijn rol is even cruciaal. Nog crucialer geweest voor Remco Evenepoel. Ook om de beslissing te nemen op 60, 70 kilometer van het einde, om te beginnen demareren, om die kopgroep uit elkaar te rijden, waardoor je nog eens een heel andere dynamiek kreeg, waar op dat moment eigenlijk die 14, of ik weet niet meer exact hoeveel het er waren, onder controle leken te zijn. Dan kwam er een nieuwe aanzet. Mm-hmm. Moest er achteraan toch versneld worden, moest vooral Alpecin weer een nieuw blik helpers opentrekken. En dan op het einde waren die gewoon uitgereden. En Ik begrijp de ontgoocheling, want ik denk dat Wout echt gestart was met het idee van ik ga ze allemaal kapot rijden, ik wil hier winnen.
En dubbel.
Hij neemt dan het initiatief in die heuvelzone, heeft daar goede benen, komt direct in een situatie waarvan hij denkt dit was zoals ik het vooraf had bedacht, zo moest het zijn. Maar dan, hij botst die andere renners, die zijn ook beter en beter aan het worden en die kunnen dat nog controleren. Ja, eigenlijk reed hem daar vanaf als dat maar 2:20 wordt weten, dit is een verloren zaak eigenlijk.
Zou je ook
maar
niet ontgoocheld geweest zijn in het feit dat niet iedereen daar op dezelfde manier mee in het gelid wilde? En dat dan het spel van de volgwagens begint gaat te spelen. Jongens, gebruik je verstand, zet u aan zijn wiel, want hij rijdt gewoon te rap. Dat moet op de duur frustrerend werken.
Hè? Dat is absoluut zo. Allee, met Remco zouden ze in dat soort vlucht misschien nog rapper meerijden dan met Wout van Aert. Want ze weten, maar als we met Remco aan de meet geraken, we kunnen misschien nog winnen in de sprint. Terwijl hier, er is geen illusie. Hij is de snelste van de groep. Hij kan ze eraf rijden. Allee, het is eigenlijk, er is geen scenario denkbaar waarin iemand anders binnen die groep denkt, ik ga hier
dus
de koers winnen.
Dus de conclusie naar het BK is, jij begrijpt de ontgoocheling. Jij ook, Michel. Maar tegelijkertijd, als ik het zo lees, op is het ook ergens wel een boost geweest. Dus dat begrijp ik eigenlijk ook.
Ik wil eigenlijk ook
weer winnen in die tijdrit.
Ik wil ook ergens, ik wil eigenlijk hier naartoe, dat je op die manier niet rap zal winnen. Hij mocht ook gerekend hebben op zijn sprint. Hij kon deze koers in de massasprint hebben gewonnen en het was aan zijn ploegmaats om de koers hard te maken.
Vandaar dat ik zeg,
Benoot.
Benoot, een wakker Benoot mee. Van Aert niet mee. Maar zeg maar eens tegen Van Aert, hou je in op die Kemmel.
Ja, dat is moeilijk.
Kasseien, bergop, dat nodigt uit. Dan kun je tegen jezelf niet zeggen, ik hou me in. Zeker Van Aert niet. Van Aert heeft altijd al geschitterd op de Kemmel.
Goed, heren. We gaan eens kijken naar de blokken UAE, Team Jumbo-Visma. We hebben het al veel gehad over Wout van Aert van Jumbo-Visma, Benoot ook al genoemd. Maar wat is nu het sterkste blok? Terug naar de Ronde van Frankrijk.
Ik denk dat Jumbo-Visma homogener is. Ik was wel zeer gecharmeerd in de voorbije rittenkoersen door de evolutie, de gunstige evolutie en de paraatheid van Maika en een aantal anderen van zijn kompanen.
Mm-hmm.
Maika is bijvoorbeeld vroeger goed op dreef dan dat vorig jaar het geval was. En dat moet ook. Hè. Je moet er in het Baskenland en een dag of drie later in de Pyreneeën meteen staan. Of je hangt.
Ja, de Pyreneeën al etappe 5. Ik ga de namen even overlopen. Pogacar, Stakelangen.
Vaste waarde nu toch al een jaar of drie.
Ja. Rafael Maika, die je net hebt genoemd.
Op dreef.
Mikkel Bjerg.
Voor het eerst een rit in lijn gewonnen.
Marc Soler.
Altijd betrouwbaar. Een tikkeltje egoïstisch, maar zal wel in het grid lopen.
Adam Yates.
Nog beter dan Maika.
En Felix Groos-Gartner.
Een van de grote figuren in dienst al het hele seizoen.
Mm-hmm. Jumbo-Visma, Vingegaard, de kopman natuurlijk. Dylan van Baarle.
Nederlands kampioen tegen Van der Poel.
Ja, dat zal wel een boost geven. Dat
mede dankzij Kooi, ja. Toch.
Uh-huh. Ja, en dat Nederlands kampioenschap lag ook volledig in stukken. Hè?
Ja.
Dus daar wil ik nog wel even op terugkomen. Het wordt toch de tijd dat de wielerbond zich is beraad over de aanbesteding van de BK's. Ik heb zelf in mijn carrière heel weinig BK's gereden waar ik vooraf van het parcours warm werd. En de laatste jaren krijgen we te veel van hetzelfde, te veel eenheidsworst. Het mag ook wel eens gewoon terug super lastig zijn. Zoals bijvoorbeeld de laatste keer in La Roche-en-Ardenne. En met een beetje goede wil in Lac-Lauder, waar het echt één per één binnenkomen was, vooral in La Roche-en-Ardenne.
Waar ook Bakkelands kampioen had kunnen worden. Ja. In La Roche.
Maar niet gebeurd.
Nee. Maar ik heb maar een paar dagen later iets teruggekregen. Maar.
Ik begrijp dat een Belgisch kampioenschap moet georganiseerd worden volgens een economisch model. Maar je moet daar toch ook eens een keertje durven van afstappen.
Ja.
En het zuiden in het land activeren en zeggen van oké, we gaan het met wat minder doen. Maar op die manier krijg je wel een exacte waardeverhouding.
Ja,
waarbij dan nog even een pool kampioen
kan worden. Er moet een soort 3-op-5 regel komen. Op de 5 jaar,
dat is mooi.
Moet je 3 jaar economisch kiezen. Maar 2 jaar verplicht loodzwaar.
Dat is mooi. Goed gezegd.
Goed idee. Inderdaad. Maar we waren Team Jumbo-Visma aan het overlopen. Van Aert zit er natuurlijk.
Mag ik even een zijsprongetje?
Tuurlijk, zijsprongetjes. Welkom in deze podcast. Tiesje Benoot lijkt mij wel op zich in orde te zijn.
Ja, maar komt dan vaak net dat ietsje te kort. Dat was ook gisteren weer het geval. Dat heeft onder meer te maken met het gebrek aan explosiviteit. Zoals Jan zei, misschien ook al eens een keertje wakker zijn bij het begin van de reis. Maar in de Tour ben je dat. Hè?
Mm-hmm. Dat
in
is
de
zo.
Tour ben je dat. En dan zal hij wel een rol aangemeten krijgen op zijn lijf.
Was een eerste wedstrijd na lange stage. Ja. Nathan van Hooijdonk?
Kun je altijd op rekenen. Die is vorig jaar in de Tour echt ontbolsterd. Op een niveau geraakt dat ik hem niet toegedicht had. Ik denk dat hij gaat bevestigen.
Koes.
Een beetje een vraagteken. Koes was aan het eind van de Giro in de slotweek op de tijdrit na wel beter dan zijn kopman, dan Roglic.
Ja. Kelderman?
Bij een paar ritten in de Giro de indruk dat Koes gewoon moest wachten op Roglic.
Ja, Wilco is super, hè. Als hij recht blijft, ja, de perfecte mountain domestiek. Je kunt eigenlijk geen beter hebben. Die kan een heel mooie gal tempo rijden. Kan eigenlijk zelf top 5 rijden in de Tour. Of kon dat toch in het verleden? Dat is echt iemand waar ik heel veel van verwacht. En eigenlijk een beetje ter 11e uur ingevallen voor ter vervanging van Kruiswijk. Maar voor mij eigenlijk een betere.
Beste zet die je kunt doen, dat is iemand die net niet genoeg in petto heeft om zo'n ronde te winnen. Om daar een meesterhelper van te maken. Super zet. Ja.
Dus superzet om Wilco Kelderman mee te nemen en dan Christophe Laporte.
En rap, en gewikst, en overal inzetbaar. schrijf die maar op voor Ritwinst.
Voor
Ritwinst? Dat is vorig jaar ook al het geval.
En?
Die heeft dit ogenblik 4 overwinningen. En om u tegen te zeggen, Van Aert 2.
Ja.
Ja, ik denk dat Laporte natuurlijk ook nog altijd wel wat in het krijt staat bij Wout. En dat dat een mooie tandem zal zijn, zoals het vorig jaar al was. Maar misschien nog iets beter dit jaar voor Ritwinst.
Kleine kanttekening. Vraag ik mij af bij Jumbo-Visma. Komen ze geen mannetje tekort voor het gebergte?
Voor het gebergte, maar ze hebben Koes Kelderman.
En?
Ja, en dan hebben ze nog een paar vrij goede klimmers.
Van Aert. Hier zijn we weer.
Maar hij kan het. Hij kan het natuurlijk.
Hier zijn we weer. Hadden we daar geen extra klimmer kunnen zetten?
Ja. Dat lijkt mij toch
Christophe
onmodig.
Laporte, kan die voor het groen gaan?
Ik ga het omdraaien. Mag die voor het groen gaan? Van de ploegleiding.
Er is toch een mogelijkheid dat nu Wout van Aert beslist heeft of toch zegt van ik ga niet voor het groen.
Ik denk dat hij niet sprint snel genoeg is om zich te mengen in massasprints. Wat doe je dan met Van Aert in die massasprints?
Mm-hmm. Inderdaad. Ja. Wat heeft Tadej Pogacar geleerd van vorig jaar, de ronde die hij verloor?
Dat hij dubbel zoveel moet eten dan je dat doorsnee vroeger deed.
Is dat de sleutel?
Ja, dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Dat je meer moet eten onderweg. Dat je in gram, zeker in, uitgedrukt, van 30 à 50 naar 70 à 80 moet gaan.
Mm-hmm. Ja, want, dat is toch weinig hoor. Ze moeten toch minstens 90 proberen.
Kijk.
En als het kan, proberen naar de 120 te gaan zelfs. In die zware bergen.
Dat is nog sterker. Dat is een evolutie die zich de jongste 10 jaar al doorzet. Ik heb gelezen... Ik lees veel, dat hij wel degelijk gegeten had vorig jaar in die fameuze etappe, maar niet genoeg.
Ja, te weinig. Jumbo-Visma, Tadej Pogacar weet dat ze het beproefde recept opnieuw zullen toepassen, zijnde hem snel proberen te isoleren in die cruciale bergetappes en hem dan slagomslinger aanvallen. Hoe moet hij daarop anticiperen? Hoe moet zijn ploeg daarop anticiperen? Hoe kan je dat aanpakken?
UAE-team dan?
Ja.
Goh. Het is toch een andere situatie dan vorig jaar. Vorig jaar had ze echt een tandem van twee kopmannen en was er, zeker die rit naar de Glandon, ja, een beetje twijfel nog, wie gaat het doen? Het was wel al duidelijk dat Roglic aangeschoten wild was. Maar ze hebben hem daar heel goed gebruikt nog. Nadien is hij ook vrij snel van het toneel verdwenen. Maar nu is het is redelijk duidelijk. Het gaat om Vingegaard en de rest, ja, die zijn daar wel degelijk om te helpen.
Is dat dan echt een verzwakking voor team Jumbo-Visma, dat ze nu geen twee kopmannen hebben?
Ik heb hem niet helemaal gezien, maar ik heb een stuk van de Netflix-documentaire gezien en ik had wel de indruk daar dat ook Vingegaard zich wel een beetje als het haantje wegzet en niet heel gediend was met een formule waarbij er twee kopmannen waren en nu zeker met de winst van vorig jaar eigenlijk op tafel heeft geklopt en gezegd ik wil het alleen, ik kan het alleen, ik wil die verantwoordelijkheid en hij mag alleen mijn wiel viseren, ik heb daar geen schrik van. Mm-hmm. En dat ze daarin zijn meegegaan. Je moet op de duur ergens iemand tegemoet komen en ik denk dat dat is wat er gebeurd is.
Er is bij geen van die ploegen een plan B. Je kan dat mijns inziens in zo'n ronde van Frankrijk maar beter hebben. Want we praten daar zelden of nooit over. Maar in de openingsetappes gaat er vrijwel altijd eentje tegen de grond.
Helaas.
Dat je kan waar. Daar niet omheen.
Het is een feit dat het de laatste 2 jaar niet gebeurd is. Kunnen we dat zeggen van Roglic vorig jaar en het jaar daarvoor?
Ik laat me niet onder de indruk brengen door wat Pogacar nu in die Sloveense kampioenschappen gedaan heeft. Hè. Pavlic verslaan. Goed, Pavlic.
Mesgec.
Ik heb moeten opzoeken wie dat was.
Die deed iets met honden.
Mesgec is dan weer een ander paar maal. Moritz op 4 minuten. Dan kun je zeggen van, wauw. Maar nog, nee. Ik heb zo het gevoel dat we een agressief en offensief ingesteld Jumbo-Visma gaan krijgen in de eerste 9 dagen. En dan hoop ik dat Pogacar daaraan weerstaat, niet te veel verliest. En dan vooral voor het goed van de Tour en voor de spankracht terugslaat in de Alpen. Die zijn gigantisch zwaar.
Ja, we mogen niet vergeten, die eerste 3 ritten rond in het Baskeland zijn eigenlijk echt veel lastiger dan we zelf denken.
Ja.
En dan misschien in het peloton al is doorgedrongen. Dat was voor mij ook de reden om te zeggen, altijd van Remco, ga toch alsjeblieft naar de Tour, omdat eigenlijk een microversie is van de Classica San Sebastian, toch zeker twee van de drie dagen. En ik denk op dag 1 al rijden we die klim op, waar Remco vorig jaar iedereen er tussenuit reed. 4 kilometer, 10% gemiddeld, ruim 10% gemiddeld, op een smalle weg door een natuurgebied. Dat nodigt echt uit tot improviseren. En wat dat betreft geef ik zelfs Pogacar het voordeel op Vingegaard, omdat hij, doordat hij zo getalenteerd is, heel vaak, heel vaak zijn intuïtie gewoon gebruikt. Terwijl het bij Jumbo-Visma toch altijd een beetje berekend is en er tactische richtlijnen dienen gevolgd te moeten worden. En ja, dat lijkt mij een heel interessante dynamiek. De Tour hoeft niet per se in het hoge berg gewonnen te worden dit jaar. We hebben ook nog de Vogezenrit op het einde. Dat is geen hoge bergte, maar het is ook weer zo heel compacte formule op en af, waar als hij kapot zit, echt heel grote gaten kunnen geslagen worden.
De Piquet di Bidea, dat is degene waar je het over heeft. We zijn daar in de Ronde van Spanje is naar boven gereden. En toen zijn we op een bepaald moment gestopt. En ik had de intentie om mond aan mond gaan te doen met de auto om hem boven te krijgen.
Oké, heren. We gaan het straks nog hebben over het parcours. We gaan het ook nog hebben over de Belgen en de Belgische ploegen in de Tour. Maar laten we toch even kijken naar enkele outsiders voor het algemene klassement. Wel, het is te zeggen, wie gaat voor plek 3? En dan kom ik meteen uit bij David Godu, de Franse hoop. Vorig jaar is hij vierde geworden. Ja, podium, hè, dat moet toch het doel zijn.
Is me dat een eigenzinnig manneke? Hoe hij de sociale media bewerkt. En hoe hij dat gedaan heeft om Demar klein te krijgen. En daar ook nog eens in geslaagd is. Men is die ook nog eens gevolgd. Geen Demar in mijn toerploeg, want alles moet om mij draaien. Dan denk ik bij mezelf, dat is één, straf. Want Demar is in topvorm. Maar men volgt hem wel. En je moet, denk ik, een tikkeltje smeerlap zijn om in zo'n toerploeg van Fransen het allergrootste haantje te zijn.
Maar je zou het dan wel niet aangeven, hè? Als je hem ziet met zijn brilletje, heel bedeesd, in zijn eigen wereld, het ziet er eigenlijk een heel vriendelijke jongen uit, heel bedeesd, niet te veel aandacht, zoekend.
Hoort u voor student die kozen mannetjes met smalle lipjes?
Ja, die niets anders doet dan op zijn Gameboy spelen, bij wijze van spreken, het zal Nintendo zijn, ik weet niet wat dat allemaal is, maar het is heel raar dat hij zo is.
Het is wel het type van een moderne klimmer. Hij heeft een groot omwentelingsvermogen en heeft power, heeft punch. Mm-hmm. Je verslaat niet zomaar Van Aert in een sprint. Ook al dacht Van Aert te vroeg toen in die Dauphiné, ik ben hier voor winst. Het is wel zo dat hij zichzelf voorbijgereden heeft op de tijden. Die 3 weken stage. En dat hij daar redelijk kapot van teruggekomen is. En dat hij mede daardoor in de volgende rittenkoersvoorbereiding geen poot vooruit kwam in de Dauphiné. Daar was hij niet gelukkig over, want hij dacht in de Dauphiné baat te hebben bij die stage. Maar dat kan nu in de Tour wel komen.
Mm-hmm. En hij zal wel vertrouwen hebben na vorig jaar. Hè. Toen reed hij wel met heel veel druk rond, omdat hij en niet Thibaut Pinot werd aangeduid als de kopman van FDG. Hij heeft wel bewezen dat hij, als hij onder druk staat, dat hij toch goed kan presteren.
Ja, ook al omdat hij volkomen diametraal staat op Pinot en zijn wat slappe karakter. Mm-hmm. Pinot is per definitie kwetsbaar en deze Godu, ik heb de indruk dat hij zich boven alles zet.
Mm-hmm. Strijd voor het podium, dan denk ik ook aan Ben O'Connor, vorig jaar pech gehad. Nu derde in de Dauphiné in het algemene klassement. Toch een indicatie van de vorm.
Ja, iemand er dag na dag staat. Dan eigenlijk ook wel niet bang is om eens mee te gaan in een vroege vlucht als hij wel wat tijd verloren zou hebben. En zo toch in het spel kan komen om voor die derde plaats. Ja, en natuurlijk, we spreken nu over een derde plaats, maar zoals gezegd, er kan altijd iemand vallen of ziek worden, waardoor het toch nog een andere tour wordt en het ineens terug open ligt. Verder, ja. Een beetje afwachten. Niet alle selecties zijn al gekend. Wat gaat Ineos doen? Wie brengen ze mee? Carlos Rodriguez is iemand die altijd stappen blijft zetten. Mm-hmm. Maar
je kan je toch niet van die indruk ontdoen dat je al een aantal etages zakt in de beoordeling naar die top 2. En dat gat groot is.
Ja, het gat is groot, heel groot.
En dat binnen de kortste keren, ik spreek nu 1 jaar, 2 jaar vooruit, dat gat gaat ingevuld worden door die massa aan talent die er nu staat aan te komen.
Ja, dat gaat zo zijn. Allee, als we nu al warm moeten lopen voor David Godu, met alle respect, maar dan, dat zegt toch veel.
Ja. Maar je haalt het al aan, Jan. Ineos, Carlos Rodriguez, Martinez, Bernal zal er wellicht weer bij zijn. Ik weet niet, het is nog niet officieel.
Ik denk het wel, ja.
Tom Pidcock.
Maar het zou mij verrassen als die voor het klassement gaat rijden.
Het mag nu toch wel eens uiteindelijk gaan blijken waar die Pidcock naartoe wil.
Ja?
Ondanks het respect dat ik voor hem heb, dat hij ook op andere terreinen, zoals in het mountainbiken, dat hij niet alleen meedoet, maar ook nog eens schittert en doorgaans wint, mag ik toch wel eens zeggen van, dit is nu mijn doel op de weg en dit kan ik nu op de weg.
Vorig jaar vond hij het niet plezant om bidons uit te delen aan zijn ploegmaat. En dan één keer zijn kans te mogen gaan op...
Dat men hem dan nu als kopman laat starten en dat hij dat dan alsjeblieft in zijn kop rent, dat hij dan ook echt voor kopman speelt.
Ja.
En dat hij daar vooraan blijft en dat hij niet wegzakt.
Toch benieuwd hoor.
Ja, ja. Ik denk voor een derde plaats is voor mij ook Simon Yates van Jayco Alula, een belangrijke kandidaat. En die heeft echt zijn hele jaar daarop afgestemd. En ja, die heeft in het verleden al goede grote rondes gereden. Hij of zijn broer zelfs de Vuelta al gewonnen. Dus dat zit er daar wel in.
Simon heeft de Vuelta gewonnen. Ik hoop ook... Het respect voor Smans persoonlijkheid en voor wat hij voor het wielrennen ook betekend heeft, zeker in Frankrijk, omdat hij daar een andere saus over gegoten heeft, dat Bardet in aanmerking komt voor de derde plek.
Ja, ze komen dan ook nog eens bij hem thuis aan. Dat is toch iemand dat daar altijd gevoelig is. Piet de Doom, na zoveel jaren terug bij, dat is echt in zijn achtertuin, dat zal hem vleugels geven. Dus interessant om te volgen. En ook minder gemarkeerd, hè. Dus de grote renners houden minder en minder rekening, veronderstel ik, met Romain Bardet. Maar in het verleden al getoond dat hij vanuit een lange aanval toch één rit kan winnen. Ja. En ook zijn zaak kan doen in het klassement. En iemand die niet kapot gaat.
Nee.
Ik hou van maniakken.
Ja. En ik wil nog één naam noemen. Matthias Schjelmose.
Ah!
Ja, maar voor we daaraan beginnen, voor mij heeft UAE ergens een fout gemaakt. Ze hebben al een heel jaar met zijn programma moeten schuiven. Ik vind dat, na wat ik in de Ronde van Zwitserland heb gezien, is voor mij Ayuso hier ook een echt grote afwezige. Het is jong, maar ja, de Vuelta duurt ook 3 weken. Hij was perfect op tijd in topconditie. Het zou zelfs eigenlijk hen in een positie kunnen plaatsen, zoals Jumbo-Visma die vorig jaar had, een tweede kopman. Ze hadden hem in de eerste initiële fases een beetje apart kunnen houden, het laten ontdekken, maar wel proberen te vermijden dat hij tijd verloor. En dan kijken waar hij uitkomt, want het was wel echt heel indrukwekkend.
Of hem onmiddellijk onder Pogacar in dienst te laten rijden, dat had ook gekund.
Laatste man.
Om zijn body laten uit te diepen. Ja, dat is eigenlijk echt wel een gemiste kans.
Heel, heel dankbaar om naar een Ronde van Frankrijk te gaan als potentiële winnaar binnen x aantal jaar in de ploeg van de momenteel beste renner die aan de start zal staan. Voor mij toch nog altijd.
In de kantlijn daarbij zou ik zeggen van Ayuso, denk eens goed na vooraleer je beseft of beslist waar je toekomst ligt. Bij UAE zal die niet liggen.
Nee?
Nee.
Nee, maar er zit Alwa, pas op hoor. Pas op. Ik denk, die gaan ze nooit laten gaan. Dat gaat heel veel geld kosten.
En hoe gaat men dat dan oplossen?
Tja, vroeg of laat komt daar toch een situatie waarbij ze echt... Wel, terug met 2 in de Tour zullen starten, zoals Roglic en Vingegaard bijvoorbeeld vorig jaar.
Vroeg of laat. Dat moet dan heel vroeg zijn.
Maar hij
zijn,
is nog maar 20 jaar, denk ik.
20 jaar, ja. Klopt.
Ja, ja, maar toch.
Maar misschien is Pogacar volgend jaar uitgekeken op de Ronde van Frankrijk.
Ik zou u toch wel een attent op maken dat Ayuso op zijn leeftijd van 20 meer kan dan Indurain op zijn 20ste.
Ja,
en een pak meer.
We hebben vaak gepraat over hoe snel Remco Evenepoel is doorgebroken, maar voor mij zet Ayuso zijn voet daar minstens naast. Wel, op dezelfde leeftijd.
Er is er eentje die bij zijn eerste ronde van Spanje meer gedaan heeft dan Ayuso, dat is Pogacar. Die won met name ook nog eens in zijn mede-Vuelta 3 etappes.
Maar die was toen al?
20.
Nee. 22. Nee,
Bakske Duvel.
Hij is 3 jaar belofte geweest.
Bakske Duvel.
Ja, dat is goed. Zet dat maar klaar.
We gaan het zo
begin maar op te zoeken. En begin maar te schudden en beven.
Allee, kom. We gaan het opzoeken. Terwijl je de regie even vragen om het op te zoeken.
Terwijl jij het opzoekt, Jan, gaan we toch even hebben over Matthias Schjelmose. De laatste naam die ik hier wil noemen. Want het was toch wel een mooie winnaar. In Zwitserland heeft het eigenlijk heel goed gedaan in die heuvelklassiekers in het voorjaar. 2e plaats bijvoorbeeld Waalse Pijl. Denk ook top 10 in Luik-Bastenaken.
9e Een achtste in de goldrace.
Ja.
Dan moet je goede papieren hebben om daar de finale mee te overleven. En dan ook nog eens een goede ereplaats uit de brand te slepen. Weliswaar vorig jaar al eens meegedaan in de Ronde van Italië. Maar toen was hij bitter jong. Dan was hij Ogero God 20. En dan werd hij 40ste. Dat getuigt toch al van kunnen in de breedte. En nu breekt hij helemaal door. Wat mij geweldig charmeert is, heeft een ontzettend groot recuperatievermogen. En twee, is aanvallend.
Mm-hmm.
Hij is aanvallend ingesteld en kan in een soort van partnership met de Ciccone Genster slaan in de Ronde van Frankrijk. Of dat nu al voor een klassement is, dat zal moeten blijken. Dat zal beslist worden, denk ik, na de Puy de Dôme.
Maar top 5 mogelijk?
Misschien, maar zo'n jonge kerels zijn ook nog vatbaar voor slappe dagen.
Ja.
Maar die slappe dagen kunnen dan wel in de hand werken dat ze daarna een vrije dag kunnen kiezen, met andere woorden, meegaan in een lange vlucht en dan voor winst gaan, voor het winst.
Oké, okay, interessant. Jan, je hebt intussen jouw zoekwerk gedaan.
Het is een vorm van interpretatie. Dus Pogacar verjaart laat op het jaar, in september, 21 september. En dit jaar wordt hij 25. En zijn goede jaar was dus in 19. Dus hij werd eigenlijk net na de Vuelta 21.
Hij was 20.
20 en Jan, 300. En,
Jan,
dus hij was...
Haal die portefeuille maar boven.
Hij was 20. Dus ja, bedoel, ik zal beslissen. Dus bakduvel of wat
ja,
was
dat? Was het drie, wat hij genoemd heeft.
Drie.
Het zijn er al drie.
Drie bakkenduvel. Oké, dat is duidelijk. Laten we het hebben over de Belgen en de Belgische ploegen in de Tour. Jasper Philipsen.
Groen.
Ja.
Rit winst en groen. Als er één sprinter is die geknipt is om dat lastige begin te verwerken, want daar gaat het om, je moet dat niet alleen verwerken de dag zelf, maar over de loop van de dagen, dan is dat Philipsen wel.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik ook. Philipsen gaat...
Philipsen gaat scoren in etappes waar de anderen achteraan spartelen om binnen te komen.
En ja. Wordt Mathieu van der Poel belangrijk in het treintje van... Jasper Philipsen?
Dat mag ik hopen. Ik wil over Mathieu van der Poel iets apart zeggen. Ik ben heel blij dat hij erbij is. Mm-hmm. Hij gaat ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen en zal zeker een etappe winnen. In de ronde van België was hij te pakken. In de etappe in en rond Durbuy, waar hij de beslissing geforceerd heeft, hebben die jonge mannen van Trek het vertikt om efficiënt samen te werken. Ze komen tot op 13, 14 seconden en denken dan aan zichzelf.
Hmm.
En rijden, het gaat niet toe. Louter en alleen uit egoïsme. Die Van der Poel was goed, maar niet schitterend. En je zag dat nu ook in het Nederlands kampioenschap.
Maar de Tour is natuurlijk iets anders. De kans dat hij een etappe wint... is toch altijd, als die start, is toch echt wel groot. Hè?
Je moet er altijd van uitgaan. Je ziet dat nu ook bij Van Baarle en je ziet het ook bij Van Aert. Bij die grote mannen komt er sowieso nog een koers bij in de Tour.
Mm-hmm. Maar nog even over Jasper Philipsen. Groene trui en etappezeges, oké, gaan hand in hand. Maar langs de andere kant, is Jasper Philipsen klaar om ook het strijd te leveren in die tussensprints, want dat kost heel veel energie. Energie die je toch nog wel moet overhouden. Je moet genoeg energie overhouden om een sprint te winnen op het einde van een etappe.
Ja, maar het is heel simpel. Hè. Als Van Aert er echt niet voor gaat, en hij doet daar ook niet aan, hij neemt daar ook niet aan deel, dan is de belangrijkste concurrent voor Jasper eigenlijk al uitgeschakeld. Want de andere sprinters gaan vaak eens niet meesprinten als Jasper er vooraan wel nog bij is om mee te sprinten. Dus eigenlijk eerlijk, ik zie bijna geen andere concurrent. De enige concurrent die er was, die heeft op voorhand al gezegd, ja, eigenlijk hoeft het voor mij, ik wil mij wat sparen voor het WK in Glasgow. Ja, dan heb je ook Jasper Philipsen op eenzame hoogte. En daarachter zijn er wel sprinters die snel zijn, maar die eigenlijk in de iets wat geaccidenteerdere ritten, zoals bijvoorbeeld al een van die drie ritten in Baskeland, allicht niet aan de meet gaan komen om voor de punten te sprinten.
Mm-hmm.
Komt er ook nog eens bij dat ik vorig jaar in die hele ronde van Frankrijk niet één van die grote supersprints, noem ik dat, dus die ene tussensprint, volle bak zien gaan heb. Dat is altijd ingehouden.
Mm-hmm.
En altijd met een ploegmaat achter de hand om punten weg te pakken van een concurrent.
Mm-hmm.
Ook bijvoorbeeld een goede concurrent had dit jaar volgens mij Matthews kunnen zijn. Is er niet bij. Heeft de Giro gereden, was daar sterk, wint een rit. Ja, ik, uh, ik zou, als de definitieve selecties rond zijn, nog eens te goed moeten kijken. Misschien een Alaphilippe, als die zich op een groene trui fixeert, ja, en zou zeggen, ik ga ze sprokkelen de punten in de tussensprint en ja, in die zware ritten in Baskeland. En ja, in Dauphiné ben ik toch terug overtuigd geraakt dat Alaphilippe terug zal staan. Dan zou dat eigenlijk nog de voornaamste concurrent kunnen zijn. Maar dan moet hij echt vooraf al zeggen en een plan uittekenen. Ik ga mijn punten daar sprokkelen en daar weet ik, zal ik er wat inleveren. Want in die pure massasprints ga ik mij niet echt mengen. Maar dat zou hij op papier eigenlijk nog een van de meest interessante tegenstanders kunnen zijn.
Nogmaals, vandaar ook dat Jan gelijk heeft als hij zegt, Alaphilippe, het is een zeer afmattende tour. Ook de vlakke etappes. Er zijn er maar een stuk of 2-3 die even afvlak zijn. Mm-hmm. Die dus na de zware bergetappes ook nog eens een straf begin hebben. Mm-hmm. En ga dan maar eens naar die tussensprint toe.
Mm-hmm. Maar is dat, we hebben het over Alaphilippe nu, maar in de breedte de opdracht voor de ploeg van Patrick Lefevre, misschien eventueel proberen inderdaad via Alaphilippe etappezegens groene trui en dan via Fabio Jakobsen de sprint, zijn dat de twee opdrachten voor
absoluut
Soudal Quickstep?
En voor ook geel.
In de openingsetappe.
Ja, zoals Alaphilippe dat eigenlijk 3 jaar op een rij, denk ik, ja, zelfs gedaan heeft. Ja. Dit jaar terug. En dan zit ze zoals vorig jaar. Ze zijn daar eigenlijk de afgelopen 5 jaar, denk ik, meester in geweest om de schaapjes op het droge te hebben, in het eerste weekend al.
Mm-hmm. Direct openen. Ik was enigszins gecharmeerd door de instelling van Alaphilippe in de Dauphiné. Heeft een nog grotere veuklergehalte gekregen.
Het enige dat
hij begint nog meer te spelen met de camera, ja, maar hij mat zich weer af. Mm-hmm. En dan is hij gevaarlijk. Mm-hmm. Hij mat zich af tot tegen de muur, tot voorbij de grens. Krijgt dan een terugval, maar staat er dan standaardags weer. En opgelet, hè, als hij dat blijft doen, dat kan best ook zijn dat hij zo te werk gaat in de Tour. Opgelet voor het WK. Hè.
Absoluut. Ja, kijk maar naar Leuven, een soortgelijk parcours dit jaar, denk ik. Maar ja, hij stond met mij met stip genoteerd na de Dauphiné. Maar hij is zijn stip wel kwijt door... het was een op maat gemaakt Frans kampioenschap. En ja.
Wat was dat, zeg?
Ja.
Hoeveel keer de Kassel?
Veel, maar het was vooral...
Dat is een compleet
er zijn er 20 mensen aangekomen, of 20 renners zijn er aangekomen. En ze zijn allemaal dan nog eens 1 per 1 aangekomen met minstens 20 seconden tussen.
Maar hij is zijn stip kwijt voor jou?
Ja, omdat hij daar niet heeft meegedaan. Totaal niet meegedaan.
Misschien bewust.
Dat zou kunnen, maar allee, hij is nog nooit Frans kampioen geweest en dan krijg je zo'n kampioenschap voor geschoteld.
Wie heeft daar dat parcours uitgetekend?
Dat weet ik niet, maar iemand die dat eigenlijk wel goed gedaan heeft, want dat hebben we in België ook eens nodig.
Ja, maar
zoals in La Roche-en-Ardent.
32 keer de Kassel.
Ja, ja. Dat is wel veel, hè? Maar wij spreken er nu wel
het
over.
Het vuurpeloton, Jan.
Goed, de Belgen en de Belgische ploegen.
Het sportieve, verder. Dat is primeerde.
Jasper Stuyven, derde nu op het BK. Kan hij eindelijk eens een etappe-overwinning in de Tour binnenhalen? Of zal hij volledig ten dienste van Mats Petersen moeten rijden?
Het zou niet mogen. Ik denk dat Mats Petersen er ook niet veel meer zal zitten om eens een keertje wat voor Jasper Stuyven te doen. Maar Stuyven zijn probleem is datgene wat gisteren weer gebleken is. Als het dan kan, ja, dan wordt het zoiets. Een derde plaats. En ja, ik hoorde dan zeggen, want het is een eerste gouden kans. Oh, in Antwerpen was die kans nog groter. Toen hij uiteindelijk topfavoriet was in dat groepje van 5. En dan uiteindelijk niet tot sprinten kwam in het jaar waarin Naassen won. Mm-hmm. Dat is ondertussen al 5-6 jaar geleden. Hè?
Ja. Nog een aantal.
Maar ik zou het graag hebben. Hè? Dat Stuyven nog eens zo'n merkpunt zet van hier ben ik nog eens, jongens. Ja,
want dat is al inderdaad eventjes geleden. Dylan Teuns, die is eigenlijk meestal toch wel goed in de Ronde van Frankrijk. Hè?
Ja, die heeft dan al 2 ritten gewonnen. En welke 2? Dus dat kan dit jaar opnieuw. Hij is toch op de goede weg terug. Een zwak voorjaar gehad. Ik denk dat hij dat niet kwalijk zal nemen als we het zo noemen. Mm-hmm. Wat gesukkeld met de gezondheid.
Mentaal.
Ja, dat weet ik dan
niet. Klappen gekregen.
Een relatiebreuk ook?
Uiteraard. Maar ik heb hem wel gevolgd in de Ronde van Zwitserland. Dat mocht er wel zijn.
Ja.
Ja, dat zag er
hij zat altijd in groepje 2.
En hij weet goed wat hij wil. Ik denk niet dat hij zich aan het klassement gaat verbranden. En zoals andere jaren. Het is ook een tour met een parcours bij uitstek dat hem ligt. Ik denk, andere jaren zal hij het rulboek openslaan en misschien tellen. Maar ik zie 5 kansen waar ik goed in de vlucht, vanuit de vlucht kan winnen. Ja, ik denk dat hij dit jaar het roodboek openslaagt en zegt, ik zie er 10. Want het kan ook in de Vogezen daar. Dat zou hem perfect ook kunnen liggen.
Zelfkennis. Ik denk dat er weinig zijn die dat meer hebben dan Dylan Teuns. De manier waarop hij die ronde van Zwitserland rijdt. Je moet al in de uitslagen gaan zien om überhaupt te beseffen van, oh, hij zat daar. Het weet zich ook altijd goed weg te stoppen. Maar hij gaat er staan. Ik zit nu al te denken aan de etappe met de aankomst bovenop de Grand Colombier.
Hmm. Okay.
Sterke uitspraak, hè?
We schrijven het op. Nog een Grand Colombier, Dylan Teuns. Hoe belangrijk wordt de Tour voor Lotto Destiny? Die hebben de Giro niet gereden. Alles op de Tour. Hoe belangrijk wordt dat?
Belangrijk. Maar de Tour is belangrijk voor elke ploeg. Elke ploeg maakt of ja, kraakt een beetje zijn jaar daar. Nu, ik zag hun selectie en ik moet eerlijk zijn, ik loop er niet echt warm voor. Het zal niet gemakkelijk zijn. Er blijven vraagtekens rond
Ewan.
Er zijn heel veel jongens in dienst meegenomen die eigenlijk op zo'n Guarnieri. Het is voor hem ook lastig, hè, daar in Baskeland. En hoe vaak gaat hij effectief nog kunnen helpen in een sprintvoorbereiding? De renner waar ik eigenlijk het meest naar uitkijk is Maxime van Gils. En de rest...
Voor het klassement dan?
Nee, niet voor het klassement.
Vrij
voor
buiten.
100% voor ritwinst.
Oké. Okay.
Dit zou ver kunnen geraken. Misschien zelfs, zoals ik, vanuit de verrassing, ritwinst in geel, daar in Baskeland. Ik zie dat gebeuren. Er zijn parallellen te trekken tussen Corsica toen... En wat het nu zal zijn, hij is snel aan de meet. Als hij in een groepje zit, dan kan hij het afmaken. Wie de eerste rit wint of de tweede rit, die zal ook de trui aantrekken.
Maxime van Gils, ja, zou goed kunnen. Ja.
Ik hoop het voor de goede ziel die Ewan is, dat hij nog eens een keertje in positieve zin ontploft. Maar hij doet het steeds minder. En als het verwachtingspatroon er is, eindigt hij steeds verder. En dat is geen goed teken.
Dat is nooit een goed teken. Zeg Jan,
ja?
Jouw ex-ploeg, Intermarché. Geen enkele Belg.
Ja, van God los. Ik snap dat niet. Als Belgische ploeg, en ja, je moet toch ook kijken naar de marketing, naar je home market, naar de sponsors die je ploeg funderen, dan vind ik dat heel, heel vreemd om renners mee te pakken waar jullie als Belgische media eigenlijk totaal geen interesse in hebben. Natuurlijk is er Binyam Girmay, dat is een renner met... Mogen we stellen wereldtaluren, doordat hij ook uit Afrika komt? Dat is heel interessant, maar een Belg moet daar eigenlijk altijd bij zitten.
Men mikt daar op visibiliteit. Meer op visibiliteit dan op bijvoorbeeld een prestatie in een klassement of zo.
Maar is er één land...
Men hoopt dat men aan de achterzijde van de kopgroep mijntjes vaak in beeld zal zien. Mm-hmm. En men hoopt dat Ruby Costa nog eens een keertje zijn oude knoken insmeert om eventueel eens mee te gaan in een lange vlucht. En dat kan. Maar veel verder ziet men niet.
Nee. Ik vind het toch zonde.
Ja, nee.
Boudens Girmay.
Over visibiliteit gesproken, dan is een Belg mee hebben goud voor een Belgische ploeg. Ik denk, het zijn ook voornamelijk Belgische sponsors. Dan denk ik toch dat... Landen waar er meer avondprogramma's gemaakt worden over de actie van de dag dan België?
Maar hebben die Belgische sponsors louter interesse in een Belgisch afzetgebied?
Ik weet niet, ligt Wanti wegen in Kroatië?
Wat niet is, kan komen. Hè?
Ja, wishful thinking, denk ik.
De voorzitter van Royal Sporting Club Anderlecht, hoe heet het? Nee, dan ben ik daar een mix aan het maken met Anderlecht. Maar de heer Gijsens is vooral actief in Polen. Hè?
Ja, maar dan spreken we wel over een bedrijf met nog een iets grotere armslag, denk ik.
Mm-hmm. Goed, zometeen gaan we het parcours van de Tour in vogelvlucht nog even overlopen. Maar ik heb eerst nog een snelle vragenronde voor jullie. Snelle vragenronde, korte antwoorden. Kan Mark Cavendish zijn 35e etappezege in de Tour pakken?
Ja, eentje is genoeg.
Dat is mijn voren, ja.
Voilà, dat is duidelijk. Wie zijn de voornaamste kandidaten voor de groene puntentrui?
Philipsen.
Zal Binyam Girmay ook in de Tour winnen?
Graag. De kans is groot.
Total Energies blijft telkens opnieuw mannetjes meesturen voor Peter Sagan, maar de ploeg wordt al lang niet meer beloond voor het geloof. Zal Sagan nog één keer stunten?
Nee.
En welke renner zal op de een of andere manier verrassen?
Maxime van Gils.
Verrassen.
De klok tikt, Michel.
Pino.
Thibaut Pino. Oké, dat is interessant. Het parcours, 8 vlakke etappes, 8 bergritten, 4 heuvelritten en 1 tijdrit. 1 tijdrit. Dat is heel weinig. Sinds de introductie van de individuele tijdrit in de Tour in 1934 werd er nog nooit zo weinig tegen de klok gereden. Is dat een goede evolutie?
Nee.
Nee, absoluut niet.
Nee, het is nog, wat mij betreft, nog altijd de meest duidelijke, eerlijke, beantwoordend aan het individuele kunnen als discipline. Ik hou daarvan. Ik hou ook van het zien van die technische evolutie. Ik hou ook van het bewonderen van 's mans stijl. Zo'n Ayuso bekijken bijvoorbeeld, dat is een lekkernij. Daar word je high van. En dat wordt geschrapt, dat wordt voortdurend geschrapt. Een goede 20 jaar geleden hadden we nog tijdritten van 50, 60 kilometer. En nu is dat toch, Heere God, 20 kilometer. Het is een klimtijdritje, hè? Ja. De Côte d'Aumancy zit daarin, hè?
22,4 kilometer. Interessante tijdrit in de Alpen op het begin van de laatste week. Dat is inderdaad... het is jammer, het is heel weinig, maar heeft dat ook te maken met enerzijds... Ja, op televisievlak minder publiek. Het en is, anderzijds, Godu, de Fransman, die niet echt goed is in tijdrijden.
Dat is twee keer raak, Stijn. Dat is twee keer raak. Het is niet sexy.
Maar het breekt de sleur anderzijds wel. Want 3 weken van A naar B rijden, dan vind ik een tijdrit. Dat is ook van A naar B, maar elke renner apart. Ik vind een ander gegeven, een andere televisiedynamiek. En ik vind dat eigenlijk vaak wel eens goed om dat ertussen te steken.
Het is bovendien ook nog eens, ik ga een beetje overdrijven, een kwart rustdag voor zij die er geen belang in hebben.
Mm-hmm. Ja, maar dat is niet erg. Nee. Dat maakt dat de dag nadien de strijd voor ontsnapping van de dag eens zo hevig is. Ja. En ze zou misschien iets meer beelden uit de paddock moeten geven daar op de tv. Maar ik vind dat echt een interessant gegeven om een tijdrit te kijken.
En als die uitzending dan wat minder sexy is, maak ze dan wat korter.
Ja. En eigenlijk, laat ons wel wezen, we zitten hier met de 2 topklasse mensrenners die er zijn. Ik wil daar eigenlijk ook nog Remco Evenepoel bij, maar nu degene die er zijn, Vingegaard en Pogacar, dat zijn dan ook nog eens toptijdrijders.
Ja. Komt er ook nog eens bij dat als zo'n tijdrit georganiseerd wordt in zo'n grote ronde en in functie staat van een klassement, dan wordt ze wel veel interessanter dan een losse tijdrit van 1 dag die bijna uitgestorven is.
Ik vind het heel raar, gezien de monumentale omkeer om een keer bij de eerste van Pogacar, dat ze nadien toch nog verder zijn gegaan in het schrappen van tijdritkilometers. Mm-hmm. Want daar, ja, dat was een gedroomde afsluiter. En eigenlijk, om die Champs-Élysées-etappen een beetje te reanimeren, zou het eens goed zijn om daar een tijdrit te geven.
Gelukkig volgend jaar is dat het geval. Het is een Nice door de Olympische Spelen.
En het is een tijdrit zelfs in Nice, denk ik.
Het is een tijdrit, dat is voor volgend jaar.
Dat zou echt een mooie stap terug zijn naar Fignon en toen zo.
Voilà.
Want die rit... Ik denk dat er geen enkele renner is, buiten de sprinters dan, die daar echt nog warm voor lopen. Het is dan ook super laat.
Mijn hart begint nu sneller te slaan. Ik pleit daar al 20 jaar voor. Van weg met die Champs-Élysées.
Dat is eigenlijk verschrikkelijk.
Weg daarmee. Of hou ze en eindig zoals in 89 met een tijdrit.
Ja. Of hou ze en doe het eens als eerste rit. Dat er echt gereden wordt.
En nu doen,
maar eerst wel nieuwe dingen leggen.
Nu doen jullie
nieuw asfalt.
Fijn jongens. Prettig gevoel.
Ja. Maar ik was daar ook geen fan van als renner, hoor. Ik denk dat er weinig renners van zijn. Bovendien, de laatste jaren, ze willen elk jaar een uur later starten.
Het is waar, het is echt altijd zo laat.
Het is om start
laat.
Om 7 uur. Ja. Om 10 uur te kunnen aankomen, dat hebben wij nog gedaan. Hè.
Dat is met de Santander gekomen, hè. We moeten iets speciaals doen. We moeten eindigen bij valavond. En dan kunnen we dat zwaar betaalde kunstlicht met al die frivoliteiten in beeld brengen.
Maar het plaatje is mooi.
Het is gebleven.
Ja, ze hadden iets anders speciaals kunnen doen. Mm-hmm.
Maar goed, we zijn nu al bezig over het einde van de Tour. Laten we even naar helemaal het begin gaan. We hebben het al gehad over het Baskenland. Maar is het een aantrekkelijk begin van de Tour? Vorig jaar was het echt een fantastisch groot feest in Denemarken. Allemaal wielergek. In Noord-Spanje lusten ze eigenlijk ook wel koers, denk ik. Hè?
Ik heb wel 2 keer tegen mijn vrouw moeten zeggen in rit 2 en rit 3. Mocht je me zien indommelen, maak me wakker, want Magnus Cort Nielsen is weer alleen op pad.
Ja.
Dus ik was daar niet echt zo geweldig doorgepakt door dat begin. Ondanks het feit dat ik ontzettend veel van Kopenhagen hou.
Maar die beleving was wel fantastisch daar, Michel.
Dat wil ik onderschrijven. Maar dit wordt anders. Mm-hmm. Die beleving zal nog meer overweldigend zijn, want Baskenland heeft wielerroots. De regio in Spanje met het grootste aantal eendagswedstrijden, wat in Spanje zeldzaam is. Dat is geweldig. Ik heb daar de terugkeer van de Vuelta meegemaakt na 32 jaar, denk ik, afwezigheid vanwege gevaar. In 2011, toen ook nog eens een Bask, Anton, alleen ging soleren en de rit won. Het was overweldigend. Mm-hmm. Dat was een WK in het Baskenland. 2011, een rit in de Vuelta. Mm-hmm.
Wat ik ook interessant vind in deze ronde van Frankrijk is dat het peloton door alle vijf de Franse bergmassieven zal rijden. De Pyreneeën, Centraal Massief, de Alpen, de Jura en we eindigen in de Vogezen. Dat is eigenlijk toch wel fijn, hè?
Dat is een tendens die al een paar jaar bestaat, hè? Ze allemaal gaan bezoeken. Hè? De Vogezen vielen er vorig jaar, als ik me dat goed herinner, even tussenuit. Ja. Maar we hebben dat nog gedaan. Hè?
Ja.
Alle ketens doen. Het is ook zo dat men in de Tour niet meer de volledigheid nastreeft. Men wil niet over dat volledige Franse vasteland. De Keper beschouwd speelt alles zich af onder Parijs. Hè? En
alles.
Diep onder Parijs op het weekend na, het slotweekend.
Ja, vind ik goed. Vind ik fijn. Ook als volger, als journalist, is het leuker in het zuiden.
Ja, er werden vaak etappes opgebouwd met het idee van waaiervorming in het achterhoofd. Ook vorig jaar in Denemarken. Maar ja, als er dan geen wind is, dan krijg je een heel saaie, eigenlijk bijna, ja, mm-hmm, bij voorbaat besliste rit.
De Tour stapt daar zo'n beetje af van de grandeur van weleer. Wij beslissen en we kijken naar niemand. In de Vuelta organiseerde men 10 jaar geleden al een Vuelta die zich volledig afspeelde in die noordelijke bergketens.
Mm-hmm.
Maar volledig.
Okay.
En men zakte alleen voor de slotetappe na een reis af naar Madrid.
In de Giro had iedereen het op voorhand over de moordende laatste week. Daar zou het gaan gebeuren. Hoe zit dat eigenlijk in de Tour? Is de slotweek ook de zwaarste of zal de forsing toch al vroeger gevoerd worden?
Er gaat vroeger actie gevoerd worden. We zitten hier met twee specimens die aanvallend ingesteld zijn en die leven in het bewustzijn dat ze de kijkers en supporters langs de kant ook wat moeten gunnen. Dat zal bij Jumbo-Visma iets meer geconcentreerd en georchestreerd lopen dan bij UAE, maar we gaan meer spetters zien.
Denk jij hetzelfde?
Ja, het is 3 weken lang breed uitgesmeerd, de moeilijke ritten. Het begint al bij de start, gewoon die rit rond Bilbao. Maar er is inderdaad de Jura-rit, er is een rit in de Vogezen, helemaal op het einde. Er is een eerste kort bezoek aan de Pyreneeën. Nadien komen ze nog eens terug, later in de Tour, denk ik. Er is een heel goede Alpenmenu. En er is natuurlijk in het midden de befaamde aankomst op de Puy de Dôme. De eerste keer na x aantal jaar, 3 kilometer, 10%, helemaal op het einde. Een weg die niemand eigenlijk heeft kunnen verkennen, zelfs niet de regionale etappe Romain Bardet, omdat de weg normaal gezien gesloten is voor alle verkeer en nu uitzonderlijk nog eens open gaat gaan. En we zien ook vaak dat Vingegaard zeer gewapend is. Hij is heel vinnig voor de dag, komt op steile beklimmingen. Dus echt interessant om te volgen.
Ik ben heel blij dat ik die klim vanuit mijn jeugd nu weer kan gaan bekijken. En ik hoop dat daar strijd op geleverd wordt. Maar ik vrees dat het verwachtingspatroon wat te hoog gaat tegen. Dit peloton is beter aangepast aan de Puy de Dôme dan het peloton van pakweg 30, 40 jaar geleden.
Ik had net het woord verwachtingspatroon, kijk, je kan het controleren, hier opgeschreven. De verwachtingen, en niet alleen die etappe, de verwachtingen zijn heel hoog natuurlijk. Het publiek wat we vorig jaar hebben gekregen, die Netflix-reeks die hier nu ook is, die dat allemaal nog eens naar boven haalt, of toch een deel. Zijn we te verwend geweest?
Verwachtingen maken het leven zoet.
Ik denk
het huwelijk begint ook met ontzettend grote verwachtingen.
Ja, en het vervolg?
Kan spetterend eindigen.
Zijn we te verwend geweest, Jan?
Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat is de Tour. Die verwachtingen zijn er elk jaar. En elk jaar worden er praatprogramma's gevuld met verwachtingen op voorhand en verwachtingen de dag voor de volgende rit. Dus dat is een deel van de magie van de Ronde van Frankrijk, denk ik.
Oké, ik heb nog 1 vraag. Ik weet, het is een supergroot cliché, maar ik ga ze toch stellen. Wie wint de Tour? 1 naam.
Pogacar.
Ik sluit me daarbij aan.
Tadej Pogacar, ik noteer het.
Genoeg voorbeschouwd. Zaterdag begint de Tour de France in Bilbao. Op zondag 23 juli weten we wie op de Champs-Élysées in het geel op de hoogste treden zal staan. Het wordt in elk geval weer plezant. Michel Wuits, dankjewel. Jan Baarlands, merci. U bedankt om te luisteren. En tot volgende week maandag voor een nieuwe aflevering van deze podcast. Tot dan.
Wuits en Vlaming.